Geliefde gemeente, iedereen die afgelopen dinsdagavond aanwezig was bij het jaarlijkse kerstconcert van onze gemeente, was het erover eens. Het was een prachtige avond waarin jong en oud liederen zong tot eer van dat kerstkind van Bethlehem. In allerlei talen, ook in dat hele oude Latijn, waar aan het eind van de avond een lied in gezongen werd. Wat ook inderdaad een heel oud karakter droeg. Transeamus usque Bethlehem. Latijnse tekst waarvan je soms denkt, is het helemaal zuiver? Want met Latijn hebben we soms het idee, is dat Rooms? Maar in dit geval hoef je je daar geen zorgen over te maken. Want dat Transeamus usque Bethlehem is gewoon de vertaling van wat u hier in uw Bijbeltje in vers 15 die herders tegen elkaar hoort zeggen. Mensen die net onder de allereerste kerstpreek hebben gezeten. En het was een rijke verkondiging. Een van de hemelse engelen, later ondersteund door de menigte van hemelse heerscharen, bracht het blijde nieuws. Gods zoon, de Messias, de lang verwachte, is eindelijk gekomen. En als reactie op die prediking zeggen ze dan tegen elkaar, laat ons dan heen gaan. Transeamus, laten we heen gaan. En zonder dat trouwens die engel dat er speciaal bij heeft hoeven zeggen, en ik kom daar straks nog wel even op terug, die herders hoeven daar niet een speciale aansporing voor te hebben. Nou hebben we het u verkondigd en wilt u nou alsjeblieft ook gaan zoeken en wilt u er zelf eens naar gaan kijken. Die aansporing is overbodig, gemeente, de engel preekt en zij gaan. Laat ons dan heen gaan. En dan gaan ze in feite, jongens en meisjes, een soort kraambezoek afleggen, toch? Misschien zijn hier wel jongens en meisjes die ook bij familie of vrienden of buren, misschien dit afgelopen jaar nog wel eens een keer op bezoek geweest zijn toen er een babytje was geboren. En hoe gaat dat als je op kraambezoek gaat bij je tante of bij je buurvrouw? Dan hoor je het je moeder zeggen, hoe zal die eruit zien? Zou dat kind op ter moeder lijken? Daar is iedereen benieuwd naar en daarom buigen ze zich over de wieg. Op wie lijkt dat kindje? Hoe ziet die eruit? Zouden die herders zich dat ook afgevraagd hebben, gemeente? Ik weet het niet, maar ze krijgen bij voorbaat wel een beschrijving mee van wat ze te zien krijgen. Niet van hoe die er precies uitziet, ik bedoel of die veel haar heeft of niet en wat voor ogen die heeft enzovoort. Misschien is u dat ook wel eens opgevallen. Wij weten wat dat betreft helemaal niets van het uiterlijk van de zaligmaker. Kennelijk is dat ook absoluut onbelangrijk. Hoe de Heere Jezus er heeft uitgezien toen hij op aarde was, als kind, als volwassene, daar heeft geen apostel ons ooit één detail over verteld. Het is niet van belang. En dat is dan ook niet wat de engel aan de herders vertelt. Hij zegt wel iets over de aanblik van het kind. Niet het uiterlijk, maar wel, hoe zul je hem aantreffen? Waar kun je hem nou aan herkennen dat je zegt, dat is dat kind waar die engel van heeft gesproken? Nou, het is een korte beschrijving, vers 12, maar wel veelzeggend. En hopelijk mag het ons allen tot zegen zijn, gemeent. En dan denk ik aan u allemaal hier in de kerk en thuis voor de kerktelefoon of voor de computer ergens. Maar ik denk dan speciaal toch ook aan die mensen van wie we net hoorden toen ik Psalm 40 vers 8 aankondigde. Dat kun je aan de mensen zo natuurlijk niet zien wie dat zijn. Die naar u zoeken te elken stond. Mensen die God kwijt zijn. die op het kerstfeest naar de kerk komen met de vraag, Heere Jezus, hoe en waar kan ik u vinden? En misschien is het er gisteren nog niet van gekomen. En is dat dan op zich al een zegen, gemeente, dat de Heere ons vanmorgen nog een keer in zijn huis wil hebben, om ons nog een keer die gelegenheid te vinden, te geven om hem te zoeken en om hem te vinden. Thema voor de prediking: de aanblik van het kerstkind. Drie gedachten. Dat is tot vernedering voor wie het zien. In de tweede plaats tot herkenning voor wie het zoeken. En in de derde plaats tot vertroosting voor wie het vinden. De aanblik van het kerstkind. Tot vernedering voor wie het zien. Tot herkenning voor wie het zoeken. En tot vertroosting voor wie het vinden. Nou, gemeente, hebben we dan weer Lucas 2 voor ons. Stof waarvan we gisteren al tegen elkaar zeiden, daar kunnen zelfs de kinderen woord voor woord uit het hoofd opzeggen. Het geschiedde in diezelfde dagen. Ik moest daar gisteren nog aan denken, trouwens, bij die toespraak van onze koning. Het was fijn dat hij Lucas 2 aanhaalde. Het was niet zo fijn dat hij zei dat het een verhaal was. Want het is geen verhaal. Het is geschiedenis. Het is geen vertelling. Het is geen bedenksel. Het is historisch feit dat Christus gekomen is om zaligmaker van zondaren te zijn. Ja, de manier waarop dat hier ons verteld wordt is zo bekend dat het inmiddels natuurlijk in ons nadeel kan gaan werken. Dat je die teksten als het ware zomaar eruit laat vloeien. En dat je intussen eigenlijk niet meer hoort wat een wonderlijke dingen er in zo'n hoofdstuk als Lucas 2 worden verteld. Je zou wat dat betreft, als je het wonder van onze tekst wilt peilen, eens even een heleboel dingen moeten kunnen wegdenken. Je zou eens even dat hele stuk van 1 tot en met 7 moeten kunnen wegdenken. Want dat weten we dus al. Wat die herders nog moeten gaan ontdekken, dat hebben wij al gehoord gisteren nog. Van die kribbe en van dat kind dat daar in armoede is neergelegd enzovoort. En wie daar dan bij zijn, Jozef, Maria, denk dat eens even helemaal weg. Denk ook even het vervolg weg. Die herders zijn er nog niet geweest, die hebben dat nog niet gezien. En die gaan dat vervolgens ook nog niet vertellen aan de mensen in Bethlehem. Denk nou eens even alleen, gemeente, aan die preek van die engel. Stelt u zich voor wat dat met die herders gedaan moet hebben. De glans van de hemel omstraalt hen. Daar komt een bode rechtstreeks bij God vandaan. En die wordt straks vergezeld door talloze andere engelen die daar het ere zij God aanheffen. En waar draait het allemaal om? Om een verkondiging die zijn weerga niet kent. Grote blijdschap, want de zaligmaker, de Christus, de Heere is gekomen. En hij is gekomen op de plek die hij zelf heeft uitgekozen. In de stad Davids. Gemeente, als je nou met die preek op pad gaat om vervolgens die geboren Messias te gaan bewonderen, wat verwacht je dan te gaan zien? Als je alleen van die engel weet, als je alleen die preek hebt gehoord, als je alleen die engelenmenigte hebt gezien. Je gaat dan naar Bethlehem. Waar ga je dan naar zoeken? Nou, misschien zegt wel een kind, dominee, dan ga ik naar een paleis zoeken. Is er een paleis in Bethlehem? Met soldaten bij de poort om de zaak te bewaken, want daar wonen belangrijke mensen achter de muren. En als je dan binnen zou kunnen komen als herder, want het is tenslotte maar herdersvolk wat daar dan gaat zoeken, maar dan verwacht je daar in een of andere mooie slaapkamer een koninklijk gezelschap te zien, de koning en de koningin. En ze zeggen, kijk, hier ligt de prins, prachtig aangekleed, in een schitterende wieg met zijde en fluweel en gouddraad. Ja, maar wat krijgen ze te zien, gemeente? De engel zegt het er gelukkig bij. Als je dat kind straks zult vinden, weet je hoe je dan kunt weten dat het hem is? In doeken gewonden, liggende in een voederbak. En dan zegt hij, ja, het staat er niet bij, maar als die engel een dominee geweest zou zijn, dan zou die daarna amen gezegd hebben. Dit is het eind van de preek, gemeente. Het begint met grote blijdschap, het begint met Christus, de Here, de stad David, en het eindigt hiermee. Hoe eindigen preken normaal gesproken? Ja, dat heet in vaktermen een peroratie, een climax. Je gaat naar een hoogtepunt toe werken. Vergezichten worden aan de gemeente getoond. Er wordt misschien nog een mooie psalm geciteerd. Amen. En zo is het met de preek van de engel niet. Die begint op de top. Maar die eindigt met wat je zou kunnen noemen een anticlimax. Met doeken. En met een kribbe. Nou, dat is dan toch wel goed, gemeente, dat die herders die aanwijzing van tevoren meekrijgen voordat ze naar Bethlehem lopen. Als ze straks dan bij dat kind voorbij komen, dat ze hem niet voorbij lopen, omdat ze hem niet herkennen. Nee, het is de bedoeling, onder andere van dit woord, dat ze straks bij het goede kind blijven staan en dat ze dat ene kind waar het om gaat, gaan aanbidden. En dat is dus nodig ook. Maar met al het moois wat van hem gezegd is in de preek, blijkt toch, voor de preek uit is, het is wel een vernederde Messias. En dat vernederde van hem, daar moet u eens even op letten in onze tekst, want dat is een belangrijk element. Dat noemt de engel een teken. Daar wil ik eens even met u bij stilstaan, want dat is een heel opmerkelijk woord. Ook een heel bekend woord in het Grieks, niet alleen in het Nieuwe Testament, maar in heel het spraakgebruik van de oude Grieken. Ze konden allerlei dingen met dit woord aanduiden. Iets waar je iets of iemand aan herkent. Een herkenningsteken. Zo kan het bijvoorbeeld gebruikt worden voor een vaandel op een slagveld. Hoe herken je de compagnie waarbij je bij hoort? Let op het vaandel. Daar is het teken waar je moet zijn. Hoe herken je, een ander voorbeeld, bij een zeeslag het schip van de admiraal? Je ziet aan een bepaald vaandel achterop, dat is het vlaggenschip. Daar is de leiding van onze vloot. Een herkenningsteken, ook soms een voorteken. Goden, zeggen de Grieken, kunnen bepaalde tekenen geven om je ergens op voor te bereiden. En dan gebruiken ze hetzelfde woord. Het kan ook zijn een waarteken. Staat ergens onderaan een brief een zegel? Staat er dit woord? Staat er ergens een stempel op? Het is echt. Staat er dit woord? En in het Nieuwe Testament kom je het ook heel vaak tegen, gemeente. En weet u waar je het dan tegenkomt? Als het gaat om de echtheid van het werk van de Heere Jezus. Want meestal gebruiken wij dit woord op een wat andere manier als we de Bijbel lezen. Dan hebben we het over wonderen. Weet je dat wel, jongens en meisjes? Als je in de Bijbel leest van een wonder van de Heere Jezus, dan staat er dit woord teken. Een wonderteken. Zo zegt Johannes het bijvoorbeeld in het begin van zijn evangelie. Als op de bruiloft in Kana Jezus het water in de wijn veranderd heeft, dit beginsel der tekenen heeft Jezus verricht te Kana in Galilea en zijn discipelen geloofden in hem. Verderop in het evangelie klinkt het haast verwijtend. Als de Heere Jezus tegen zijn discipelen zegt, dit geslacht verlangt een teken. En ze zullen geen teken krijgen dan dat van de profeet Jona, die 3 dagen en 3 nachten in de vis was. En de mensen vragen het trouwens soms ook letterlijk aan de Heer Jezus. Welk teken doet gij, zeggen ze in Johannes 6, opdat wij in u geloven mogen? Dus dit woord, gemeente, slaat in het Nieuwe Testament praktisch altijd op het echt Messias zijn van Jezus. Als er een teken gegeven wordt, dan is dat iets waaraan je kunt zien, dit is de zaligmaker. En zoals die is, zo is hij ook zaligmaker. In dit geval, hij is een vernederde zaligmaker. Maar eerlijk gezegd is dat wel een heel contrast met wat er dus net gepreekt is in het begin van de preek van de engel. Het is een beetje een vreemde preek toch wel, gemeente, nou we er eens even over nadenken. Zo bekend als die mag wezen. Want er is hier een zaligmaker aangekondigd. Een zaligmaker, daar verwacht je van, dat is een krachtfiguur, die kan wat niemand kan. Zalig maken. Die kan zonden wegnemen. Die kan mensen met God verzoenen. En hoe ziet hij eruit? Een kindeke. Een baby van een paar uur oud. Christus is geboren, zegt de engel. Wat verwacht je ervan? Want hij is onze hoogste profeet, onze enige hoge priester, onze eeuwige koning, de grote ambtsdrager. Hoe ziet hij eruit dan? Hij is in doeken gewikkeld. Hij is in de stad Davids geboren, zei de engel. Koninklijk, van koninklijke bloeden. Daarom wilde hij in de stad Davids geboren worden. Want hij komt uit de familie van de koning. Welke troon is de plaats waar we deze koning kunnen aantreffen? Dan moet je in de voerbak kijken. Daar ligt hij. Ja, daar ligt hij. Hij is de Heere. De Kyrios, degene die alle macht straks krijgt in hemel en op aarde, voor wie de engelen zich in aanbidding buigen. Maar hij ligt. Dat doen baby's toch? Baby's staan nog niet, die lopen nog niet, die zitten zelfs niet, die liggen. Zoals ook zieke mensen liggen. Zoals overwonnen mensen liggen. Zoals dode mensen liggen. Iemand die ligt, gemeente, is weerloos. Nou, dat allemaal bij elkaar, zegt de engel. Neem het maar goed in je op straks. Dat hele tafereel waar je dan die man en die vrouw bij ziet staan, maar denk die maar even weg, want het gaat om dat kind. Maar zoals die erbij ligt, dat is nou een teken. Wat hij kon doen op aarde brengt hem vernedering. En daar is dit nog maar het begin van. Nu is hij nog een baby. Maar u ziet, gemeente, in uw gedachten achter die baby toch al een andere gestalte opdoemen. Van een man van smarten. Nu heeft hij nog doeken om zich heen om hem warm te houden. Er komt een moment, jaren later, dat ze zelfs de laatste kledingstukken van zijn lijf scheuren om hem naakt tentoon te stellen. Nu is die nog in een kribbe te vinden. Er komt een moment dat je hem aan een kruis ziet. Machteloos. Hij is nu nog weerloos. Maar straks, machteloos hangt hij daar straks. Als hem helemaal geen plaats meer wordt gegund. Niet alleen in de herberg niet, maar op heel de aarde niet. Hij krijgt geen vierkante meter meer om op te staan, de gemeente. Daarom steken ze hem straks omhoog aan een kruis. Halverwege de aarde en de hemel, want de hemel wil hem straks ook niet meer hebben. Wat een vernedering voor de Heere Jezus, zegt u. Voor hem. En voor u dan. Denk even aan de tekstwoorden. Ik weet niet of dominee Kivits ze gisteren ook genoemd heeft. Maar dat hele diepe woord uit de tweede Korinthebrief, waar het ook over kerstfeest gaat. Gij weet de genade van onze Heere Jezus Christus, dat hij om uwentwil arm geworden is, daar hij rijk was, opdat hij u door zijn armoede rijk zou maken. Verstaat u dat, gemeente? Heeft u het gisteren en vandaag opgepikt uit de prediking, dat iedere keer als het woord vernedering valt, iedere keer als het woord armoede valt, iedere keer als we ons verbazen, hoe arm is de Heere Jezus geworden, hoe laag is die afgedaald, dat je dan meteen als in een spiegel zit te kijken. Hij daalt precies zo ver af als ik gevallen ben. Net als afgelopen juni in Duitsland, weet u nog? Die speleoloog, die man die grotten onderzocht, een kilometer diepte kwam die vast te zitten. Weken zijn ze bezig geweest om hem eruit te krijgen. En toen was het niet genoeg dat de reddingsploeg 250 meter onder de grond afdaalde. En toen was het niet genoeg dat ze 950 meter afdaalde. 1 kilometer. En toen konden ze hem meenemen. Wij zeggen wel eens met het kerstfeest, gemeente, komt verwondert u hier mensen. Maar mag ik het nou eens anders zeggen? Komt, vernedert u hier mensen. Dat hoort bij kerstfeest vieren, gemeente. Die stout zijn op hun macht, heeft hij versmaad, veracht, gestoten van de tronen. Maar er moet wat anders gebeuren. En dat moet dat kind in ons opwekken. Vernedering voor wie het ziet. Want hij verhoogt en hoedt het nederig gemoed waarin zijn geest wil wonen. Nou, dat is dus de eerste vraag ook van morgen, gemeente. Hebben wij op dit kerstfeest er iets van meegemaakt, dat we bij het zien van een vernederde Jezus zelf zakken, zelf klein worden? O God, dat was nodig vanwege mijn armoede. Intussen kan ik me wel voorstellen dat die herders er natuurlijk wel blij mee geweest zijn, dat de preek niet met vers 11 afgelopen was, maar dat er ook nog vers 12 achteraan kwam, dat ze iets in handen krijgen, iets mee kunnen nemen, bij wijze van spreken op een briefje geschreven, waar moeten we op letten, in doeken gewonden en liggend in een kribbe. Dat is het signalement. Nou, dat is niet te vergeefs, gemeente. Vers 16 vertelt het ons dat, ik weet niet hoe lang ze gezocht hebben, ik weet niet hoe vaak ze ergens binnengelopen zijn. Is die hier, is die daar? Maar uiteindelijk, vers 16, ze vonden Maria en Jozef en het kindeke liggende in de kribbe. En ik wil er u nogmaals op wijzen dat die herders dat kind hebben gezocht en vervolgens hebben gevonden, zonder dat ze er opdracht voor hadden. Die engel heeft van alles tegen ze gezegd. Hij heeft de verkondiging laten uitgaan, hij heeft het signalement erbij gegeven. Hij heeft ze niet hoeven te zeggen dat het nu de bedoeling was dat ze zelf op zoek gingen om dat kind zelf met hun eigen ogen te gaan zien. Daar gaat vers 12, gemeente, ik weet niet of u dat ooit is opgevallen, Ik zag het nou voor het eerst. Maar daar gaat vers 12 voetstoots van uit. Gij zult vinden, zegt de engel. En daarin zit de veronderstelling opgesloten. Gij zult dus eerst gaan zoeken. Maar dat zegt hij niet. Want dat gaan ze toch wel doen. En toen kreeg ik dat ineens naar me toe, gemeente. U misschien vanmorgen ook wel. Dan denk ik dan vooral ook aan mensen die zich op het kerstfeest ook dit jaar moeten schamen. Maar je hebt allemaal wel eens reden om je te schamen. Maar als het nou zo is dat je wel heel vaak kerstfeest hebt gevierd, maar het nog nooit echt hebt gevierd, omdat toch altijd weer dat persoonlijke ontbrak en altijd weer dat gehoor geven aan die uitnodiging, dat bleef ergens in de lucht hangen en eer dat je thuis was, was het weer weg. Anderen gingen op pad. Anderen hoorden je jubelen. Wij hebben gevonden. Zelf kwam het er niet van. Wat een voorbeeld, gemeente, die herders. Eén keer kerstfeest gevierd. Eén kerstpreek gehoord. En in die ene kerstpreek hoeft niet eens aangespoord te worden. Mensen zeggen, ja, de prediking moet appellerend zijn. Natuurlijk moet de prediking appellerend zijn. Maar dat moet, gemeente, is tot onze schande, hoor. Want de preek van de engel was niet appellerend. Die engel hoeft ze niet te zeggen, ga. Ze zeggen het zelf. Transeamus. Laten we gaan. Dat is toch beschamend. Als je al 400 kerstpreken hebt gehoord en je bent nog niet gegaan. Dat is toch beschamend. Als ik even aan al die andere preken denk. Het is niet alleen met kerstfeest dat u in de kerk zit. Maar u heeft van het jaar ook misschien wel 120 keer in de kerk gezeten. Alleen 2014. U heeft talloze keren uit uw Bijbel gelezen. Misschien was het alleen gewoonte, maar elke keer kwam dat woord bij u binnen. En God heeft nog veel meer dingen gedaan om uw aandacht te trekken en om u in beweging te brengen. Waar waren al die roepstemmen voor? Waar waren al die signalen voor? En ook al die voorbeelden om u heen. U heeft mensen gezien, u kent ze misschien wel, bij wie u wel gezien hebt wat dat uitwerkt als iemand gaat zoeken. Beschamend, gemeend, als een mens dan nog steeds op de velden van Efrata zit. Daar is het daarna weer donker geworden. En daarna heb je er geen troost te zoeken. Dan moet je naar de stad, gemeend. Dan moet je naar het kind. Kijk, wij kunnen natuurlijk neerkijken op die herders. En zeggen wat in veel kerstspreken wordt gezegd. Ach, die herders, ja, ze konden voor de rechtbank niet eens getuigen. Want niemand nam ze serieus. Die mensen waren zo laag. De onderste trap van de samenleving, die telde eigenlijk niet mee. En je kan meewarig doen over herders. De herdertjes lagen bij nachten. Komen ze daar toch bij? Herdertjes. Weet u wat het voor mannen zijn, gemeente? Van hetzelfde kaliber als de koningin van Sheba. Als u begrijpt wat ik bedoel. Van hetzelfde kaliber als de inwoners van Nineveh. Als u mij kunt volgen. Want wat zegt de Heere Jezus, jongens en meisjes, van die koningin en van die mensen uit Nineveh? Die zullen keurige kerkgangers op de dag van het oordeel veroordelen. Omdat zij gedaan hebben wat veel kerkmensen nooit doen. In beweging komen op het woord. En erachter komen dat het waar is. Hoe komt het nou eigenlijk, gemeente, dat mensen na heel veel bemoeienissen nog niet in beweging komen? Is het omdat ze rijk en verrijkt zijn? Is het omdat ze in slaap gesust zijn door hun welvaart? Is het misschien omdat ze op valse gronden rusten? Dat kan ook. zonder Jezus denken te kunnen leven, zonder Jezus denken te kunnen sterven. Maar buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Of mag het vanmorgen anders zijn? Mogen er vanmorgen mensen in de kerk zijn, ik noemde ze net al, die hun naam hebben horen noemen toen Psalm 40 vers 8 werd voorgelezen. En dan is het eigenlijk zo, gemeente, als je dat nou van jezelf mag zeggen, die naar u zoeken te elken stond, dat klinkt natuurlijk prachtig in zo'n psalm, maar het is een ellendig bestaan. Voor je eigen waarneming is het een ellendig bestaan. Want de rust is je opgezegd. Je kunt niet meer blijven die je bent. Er is die onrust gekomen die niemand weg kan nemen. Niet met schouderklopjes en niet met bemoedigingen. En niet met versjes en met tekstjes. Er moet wat anders gebeuren. Want je godsdienst tot dusver bleek zo leeg en zo ijdel. En wat je in de wereld ooit gezocht hebt, was nog leger. Je kan het er niet meer in uithouden. En daarom ging je zoeken, daarom ging je vragen. Want je werd een missend mens. Een mens met schuld die drukt. Een mens met een geweten dat klaagt. Een mens met een eeuwigheid die wenkt. Je hebt een borg nodig. En je hoort het, hij is gekomen. Je hoort ook dat hij gepast is, want hij is net zo vernederd als je jezelf voelt. Maar er is nog een vraag die om een antwoord roept. Hoe vind ik hem? Waar vind ik hem? Gemeente, dan geeft Lucas 2... in onze tekst geestelijk onderwijs voor zulke mensen. Mensen die zich ellendig voelen. Mensen die nog een antwoord zoeken. Hoe zijn die herders nou bij de Heere Jezus gekomen, gemeente? Nou, daar hebben ze niet de engel voor hoeven mee te nemen. Laat staan heel die scharen van hemelse heerlegers. Die hebben ze allemaal rustig weer naar de hemel terug zien gaan. En dat kon ook allemaal en de hemel sloot zich. Ze hebben die engelen niet meer nodig gehad, gemeente. Geen bijzondere dingen, hoor. Geen bijzonderheden, helemaal niks uitzonderlijks. Die engel was wel het middel geweest om die preek over te brengen. En voor de rest konden ze hem weer vergeten. Waar gaan ze nou mee naar Bethlehem, gemeente? Wat hebben ze op het briefje staan? Waar ze af en toe opkijken. Hoe was het ook weer? In doeken gewonden, liggende in de kribbe. Dat was het woord van de engel. Daar zijn ze mee op pad gegaan. Daar hebben ze half Bethlehem mee afgezocht. Wat wij zoeken moet overeenkomen met wat er is gezegd. En dat zeggen ze trouwens ook in vers 15. Laat ons zien het woord dat er geschied is. En toen ze in de plek kwamen waar die kribbe stond, waar dat ene specifieke kind lag met die doeken, gemeente, toen ging er een heel oud woord uit een psalm in vervulling. U hebt zich misschien wel afgevraagd waarom we vanmorgen zo nodig twee stukjes uit Psalm 48 moesten zingen. Nou, ik wilde vanmorgen in ieder geval met u die regels uit vers 3 zingen. En ik zeg het maar even in de onberijmde tekst. Een hele wonderlijke tekst. Zoals wij gehoord hadden, alzo hebben wij gezien in de stad van de Heere der Heerscharen, in de stad van onze God. Ik zeg u, gemeente, dat is de bevinding, dat is de ervaring, vraagt u het maar na, zoek een kind van God in uw buurt op en vraag of het waar is, dat is de ervaring van allen die God leren zoeken en die op zijn tijd vinders werden. Ze kwamen met het woord in de hand aan de voeten van Christus, ze kwamen met het woord in de hand bij de kribbe om te knielen. Ze kwamen met het woord dat ze in de prediking gehoord hadden en ze hebben het allemaal ervaren. Gelijk wij gehoord hadden, alzo hebben wij gezien. Het ongelukkige van ons mensen is altijd weer dat wij dat om willen draaien. We willen eerst zien of het waar is en dan geloven we het woord. Maar de Heere Jezus zou het later al tegen Thomas zeggen. Thomas, zalig zijn zij die niet zullen gezien hebben en nochtans zullen geloofd hebben. Want die mensen die nochtans geloven en die op het kale woord hun hand en hun hart en hun hoofd neerleggen. Ze komen er zonder uitzondering allemaal achter. God is betrouwbaar. Hij is geen man dat hij liegen zou. Het is trouw al wat hij ooit beval. Er is nog nooit een mens die het met het woord waagde, voor de eeuwigheid bedrogen uitgekomen. En dat is een grondles van het Koninkrijk der Hemelen, gemeente. Wilt u vinder worden? Wilt u dit kerstfeest anders afsluiten dan alle andere kerstfeesten die u gevierd hebt, en waarvan u altijd het gevoel had, het was geen echt kerstfeest, want het was nog niet wat ik moest hebben? Ga met het woord, gemeente, de herders achterna. Vertrouw op die zaligmaker, zoals hij u deze dagen verkondigd is. En vertrouw u helemaal aan hem toe. Hij is wel een baby en toch is hij uw zaligmaker. Hij is wel in doeken gewonden en toch is hij uw Heere. Hij is wel vernederd en hij ligt weerloos en toch is hij uw Christus. Hij is alles en hij biedt alles wat u moet hebben. Ten slotte, gemeente, is dat dan toch ook een aanblik die vertroosten mag. Het is vernederend voor wie het ziet, het is herkenbaar voor wie het zocht. Maar als je het dan uiteindelijk gevonden hebt, is het ook vertroostend. Want die nederigheid van de Heere Jezus is dan toch maar precies gepast bij mijn nederigheid. Denk nog een keer, gemeente, aan die man daar diep onder de grond. Daar zit ik ook diep onder de grond. Dieper kan ik niet zinken. En dan komt op het kerstfeest, komt daar iemand en die komt me helpen. De reddingswerker. En dan in dit geval, gemeente, niet een reddingswerker die zegt, kom maar mee naar boven. Hou je maar aan me vast en ik trek je op. In dit geval gaat het nog verder, gemeente. Die reddingswerker die op kerstfeest afdaalt in mijn grot. Die zegt, ga jij maar terug naar boven. En dan blijf ik wel hier. Ik voor u. Met als we nou zo ver gekomen zijn met de behandeling van onze tekst, keer ik even terug naar die vraag uit de inleiding. Op wie lijkt de baby? Iemand zegt, hij lijkt op zijn moeder, dominee. Het is een kindeke. In doeken gewonden. Zo zal Maria er vroeger ook wel uitgezien hebben. Toen ze nog klein was. En zo ziet elk mensenkind eruit, niet waar. Of die nou in doeken gewonden is. Of in andere kleding is gehuld. Of die nou in een kribbel ligt of in een wieg. Maar het is een kindeke. Een mens. Iemand met een menselijke natuur. En die heeft die van Maria. Dus hij lijkt in zekere zin op zijn moeder, die baby. Toch niet met u eens, gemeente. Dit kind dat zich zo diep vernederde om zondaren op te zoeken en om ze gelijk te worden, op hun niveau te komen, lijkt sprekend op zijn vader. Augustinus heeft het ooit gezegd. God is al nederig. Wij moeten het nog worden. Want God buigt zich in liefde zo laag neer over zondaren, dat hij op hun niveau terechtkomt. Maar nou is de vraag gemeente, waar vindt God u als hij zo diep over u neerbuigt? Vindt hij u dan in de nood? Of heeft u kans gezien om daaronder in die grot nog een troon neer te zetten? Nogmaals gemeente, als wij de aanblik van het kerstkind zien, is het voor ons een teleurstelling? Of is het voor ons een vertroosting? Want dat eerste kan ook nog hoor gemeente. Teleurstelling. En dan een laatste exegetisch punt. Er komt in Lucas 2 twee keer een tekst voor waar dat speciale woord staat uit onze tekst. Dat woord teken. Vers 34 staat het namelijk nog een keer. In de dingen die dan Simeon later tegen Maria en Jozef gaat vertellen over de toekomst van dit kind. Daar staat het trouwens nog een keer. Deze wordt gezet tot een val en opstanding van velen in Israël en tot een teken dat wedersproken zal worden. Dat zou ook nog kunnen vandaag. Je hebt het teken wel gezien. Het is je verkondigd, je bent meegelopen, je hebt het ook in de kribbe gezien, precies zoals het was. En toen ben je geërgerd weggelopen. Ergernis over een vernederde zaligmaker, omdat je je eigen schande nog nooit had ontdekt. Voor rijken gemeente had ik deze dagen ook niks te bieden. Voor rijken is er op het kerstfeest niks te krijgen. Voor herders wel. Voor armen. Voor ellendigen. Voor schuldigen. Mensen die uitgepraat en uitgewerkt en uitgedacht en door alle bodems heen gezakt zijn. Voor zulken is er troost. Bij de kribbe is ieder welkom. Daar vinden zoekers rust. Daar vinden tobbers vrede. Amen.